In de schriftgedeelte zijn we inderdaad weer terug in Bethel, de plaats waar Jacob langskwam. Eigenlijk was het zijn eerste overnachtingsplaats, min of meer, toen hij voor zijn broeders aangezicht vloot, want zo staat het er, in vers 7. Een plaats ook waar hij in zijn bekende droom de hemel geopend zag, waar hij de engelen gods zag opklimmend en nederdalend. En we hebben gezien dat die gelegenheid, die eerste gelegenheid, een uitbeelding is van het ontstaan van en de roeping van de gemeente in onze dagen. En het gebeurde dan ook in de plaats Luz. Die hier ook weer, de naam wordt hier ook weer aangehaald in Genesis 35, vers 6. Luz, namelijk een omweg, want daar komt het ongeveer op neer. Een afleiding, een omleiding. Hetgeen natuurlijk een prachtige aanduiding is van de bedeling waarin wij leven, waarin God een omweg gaat in zijn werk. Dat wil zeggen dat hij een tijd lang van de weg, de oorspronkelijke ingeslagen weg, afwijkt. En in die afwijking, in die omleiding, houdt hij zich bezig met de roeping van de gemeente, zoals ook uitgedrukt in de geschiedenis van Jacob bij om Laban. En daarna komt inderdaad de Heer weer terug op die oude weg. Dat wil zeggen dat alsnog het afgebroken heilsplan verder vervuld zal worden. En dat betekent in het algemeen dat de oudtestamentische belofte met betrekking tot een aartskoninkrijk van Israël en de volkeren ook inderdaad vervuld zullen worden. In de toekomst uiteraard, maar dat is uiteraard pas na de opname van de gemeente. En daarmee zijn we meteen weer terug in deze geschiedenis, want het laat zich aanzien dat die eerste situatie van Jacob in Bethel een uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente feitelijk. Terwijl deze tweede situatie van Jacob in Bethel een uitbeelding is niet zozeer van het ontstaan van de gemeente, maar juist van de completering daarvan. En in de praktijk is dat uiteraard de opname van de gemeente. Een heel simpele zaak. En dat verklaart ook al deze uitdrukking, al deze gebeurtenissen die hier vermeld worden. Ze houden allemaal verband met de afsluiting van de tegenwoordige bedeling. Althans, daar zien ze profetisch en typologisch op. En verder spreken ze ook over wat daarna zal gebeuren, namelijk over hoe de beloften aan Israël na de opname van de gemeente ook alsnog vervuld zullen worden. Ik moet er op voorhand bij zeggen natuurlijk dat we deze profetische waarheden niet hierin zouden kunnen vinden, waren het niet dat we ze kennen uit de letterlijke profetieën van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dat blijft altijd zo. Het probleem is natuurlijk dat als je nooit gehoord hebt over al deze dingen, of de roeping van de gemeente, de opname van de gemeente, en daarna de 70ste week van Daniel, de bekering van Israël, de openbaring van Gods Koninkrijk over Israël en de volkeren, wel als je daar nooit eerder van gehoord hebt, dan en je hoort het voor het eerst als, terwijl ik hier sta te vertellen over Genesis 35, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, hoe bestaat het, hoe haal je dit eruit, hoe kun je dat nou zo verklaren, wat is dat allemaal vergezocht? Wel, dat is het ook. Maar wij zoeken het ook niet, wij vinden het gewoon terug. Wij kennen deze dingen al uit andere schriftgedeelten, gewoon uit de letterlijke profetieën. En wanneer we deze geschiedenis lezen, deze geschiedenissen, herkennen we zo zonder meer deze ontwikkeling van de heilsgeschiedenis hierin. En daar gaat het maar om. En dat is altijd de bevestiging achteraf. Dat vind je ook in de nieuwtestamentische verklaringen van de oudtestamentische typologie. Die verklaringen worden immers gegeven nadat eerste dingen al op tamelijk letterlijke wijze uiteengezet worden. Een heel eenvoudig voorbeeld daarvan is natuurlijk inderdaad het aanbreken van het nieuwe verbond en de roeping van de gemeente van onze dagen. We vinden dat letterlijk allemaal vermeld in de nieuwtestamentische geschriften. Maar daarnaast vinden we het ook uiteengezet aan de hand van bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die dezezelfde waarheden uiteenzet, maar dan aan de hand van de oudtestamentische typologie. Daar vind je ze namelijk in terug. En het dient dan ter bevestiging van al deze zaken. Dat wil zeggen dat dat wat later geopenbaard werd, daarvoor al verborgen was in de oudtestamentische symboliek. En daar gaat het maar om. En zo zit het ook met deze geschiedenissen in Genesis. We vinden daar de hele ontwikkeling van het heilsplan in opgeslagen, in verborgen. Achteraf is dat natuurlijk ook een fraaie bevestiging van de Bijbel als woord van God. Het zal duidelijk zijn dat dit soort zaken die door mensen zijn uitgevonden en zelfs niet gemaakt zouden kunnen worden. Maar dat even terzijde. Hoe dan ook, er staat dat de Heere zei tot Jacob, of God zei tot Jacob, trek op naar Bethel, woon al daar en maak daar een altaar voor de God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Het verband leggen wij dus niet alleen, het verband wordt in de schrift ook zelf aangegeven in vers 1. Denk erom, Jacob gaat naar dezelfde plaats waar hij eerder al was. Het is geen toeval, maar het is uitdrukkelijk ook de bedoeling. Jacob doet het ook en hij zegt tot zijn familie en allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik kondig aan een altaar te bouwen daar enzovoorts. En dan hij zegt dat het is ter ere van die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Dat wegdoen van die vreemde goden, daar hebben we natuurlijk vorige keer al even bij stilgestaan, hè? Dat wegdoen van die vreemde goden, dat is natuurlijk letterlijk en historisch het wegdoen van de afgoderij uit hun midden. Maar neem niet weg dat die vreemde goden in veel gevallen in het Oude Testament juist de uitbeelding zijn van de vreemde godsdienst die de gelovigen hebben in onze bedeling. Vreemde goden, het moet duidelijk zijn dat bijvoorbeeld Jezus van Nazareth een tamelijk vreemde god is voor een Jood. De vreemde goden zijn dat. En daar gaat het natuurlijk om. Deze vreemde goden mogen dan letterlijk afgoden geweest zijn. Overdrachtelijk spreken ze wel degelijk over onze dienst, over onze godsdienst in onze dagen. Die worden weggenomen, dat betekent dat het ophoudt. Ze zijn er niet meer. En daarmee spreekt het inderdaad over het einde van onze bedeling. U weet dat in het verleden hebben we gesproken over bijvoorbeeld Terafim, die in de schrift worden aangeduid als vreemde goden of als een vreemde god en die ook weggedaan zou moeten worden, maar waarvan het toch blijkt dat die bij Abraham en zijn afstammelingen aanwezig is, weliswaar verborgen, maar die is uitdrukkelijk aanwezig en het blijkt uit de schrift zelf dat die Terafim uiteindelijk een zeer positieve typologische betekenis heeft, omdat die wordt toegepast op Christus in onze dagen, de verborgen God en daarmee de verborgen Terafim. Hoe dan ook, ook deze vreemde goden, daarvan staat in vers 4 dat ze verborgen werden, begraven, blijkt in de praktijk, staat er ook bij, hè? Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. In de Bijbel is het vaak zo dat verberging hetzelfde is als begraving. Ik weet niet of er verschillende woorden voor zijn, maar in de praktijk is het hetzelfde. In het Nieuwe Testament kom je dat ook tegen. De talent of de pond, wat niet gebruikt wordt, wordt ook verborgen. En volgens een andere lezing wordt het begraven, dat is precies hetzelfde. Dan wordt het niet gevonden, daar gaat het maar om. Eigenlijk is het dan dood, want begraven wil zeggen dat het in het dodenrijk is. Want iets wat er niet is, wordt geacht ook niet te leven, want leven is immers gemeenschap, veronderstelt communicatie, maar dat wat verborgen is, daarmee kan niet gecommuniceerd worden, dus is het eigenlijk dood. Daarom is verberging in principe en in de eerste plaats begraving. Nou, dat gebeurt hier ook. Hij verborg ze onder de eikenboom bij Sichem. Daar is nauwelijks meer wat van te zeggen, want van Sichem hebben we al lang gezien dat het een uitbeelding is van onze bedeling. En wat de eik betreft, de eik is nog steeds de uitbeelding van het verbond wat God sloot en zelfs bevestigde met een eed aan Abraham, het verbond der belofte. Een belofte namelijk met betrekking tot nieuw leven, zoals uitgebeeld in de besnijdenis en zoals dus ook uitgebeeld in de eik. Wat er nog bij komt, dat het begrip eik bovendien betekent, staat voor kracht. Dus eigenlijk hetzelfde woord als waar van ook het woord God, Elohim, van afgeleid is. De krachtige, de sterke en de kracht die met de eik wordt aangeduid, dus uiteraard de kracht van onvergankelijk leven, laat ik het maar zo zeggen. De kracht van opstand is leven. Het is door die kracht dat later het nieuwe verbond tot stand zou komen en waardoor eeuwig leven tot stand zou komen. En daarom is het de kracht waardoor de beloften vervuld zouden worden. Het is ook de kracht waardoor wij met Christus zijn opgewekt en waardoor wij met Christus ook gezet zijn in de hemel. En daar gaat het feitelijk min of meer om in dit schriftgedeelte. Het einde namelijk van onze bedeling. Er komt nog bij dat er ook nog staat de oorsierselen. Die spelen nog wel eens vaker een rol. Later bij de uittocht uit Egypte bijvoorbeeld. Er worden ook oorsierselen ingezameld. Die oren en die oorsierselen, die hebben van doen met geloof en dus met het spreken. Het reageren op het woord en daarmee het woord van God. Het kenmerk namelijk van onze bedeling is dat God zich niet laat zien. Hij vertoont zich niet en manifesteert zich niet. Maar hij spreekt wel. Dat wil zeggen, ook nog niet eens letterlijk. Maar hij heeft gesproken. En voor zover hij nu spreekt is dat omdat hij ons zijn volledige woord gegeven heeft. Dat wil zeggen, onze bedeling is ook de eerste waarin sprake is van een volledige Bijbel, het volledige woord van God. En daar wordt later op ingegaan, op deze waarheid in de Hebreeënbrief, als daar gezegd wordt dat God, die eertijds veel malen op verdere wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, die God heeft in deze laatste dagen, dat is onze bedeling, de andere bedelingen zijn ook laatste dagen, de volgende bedelingen nog, hè. Maar heeft in deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1, tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam, tot erfgenaam van alle dingen. En de gedachte is dan dat die Zoon nog steeds spreekt, hij is het woord van God, en we hebben ons, maar dat is Hebreeën 2 vers 1, we hebben ons dan ook te houden aan dat woord dat gesproken is. Nogmaals, het kenmerk van onze bedeling is dat God zijn volledige woord aan ons heeft geopenbaard. En daarom leven wij in een bedeling waarin gehoord zou moeten worden. Uitsluitend horen. Vandaar dat ook staat, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Zij geloven dan op grond van het gehoor. En andere uitdrukkingen in dat verband zijn die van wie oren heeft om te horen, die horen. Ook zoiets, dus drie keer horen dus. Hè? Het zijn ook van die beetje mystieke uitspraken, maar die zijn zo omdat ze juist over onze bedeling der verborgenheid spreken. Oorsierselen verwijzen daar ook naar. Nou, hoe dan ook, deze dingen werden verborgen onder de eikenboom die bij Sichem is. Betekent dat ook dat die oorsierselen, die op zichzelf nauwelijks of helemaal niet als afgoderij beschouwd kunnen worden, dat die oorsierselen toch in verband gebracht worden met die vreemde goden in ditzelfde vers. Wat voor goden dat dan oorspronkelijk en historisch geweest zijn, weet ik ook niet. Maar de profetische betekenis lijkt me is duidelijk genoeg. Hij spreekt namelijk over onze bedeling. Daar gaat het maar om. De godsdienst, voor zover je het zo mag noemen, van onze bedeling. En dat is een dienst van het woord. Dat is ook heel aardig. Een andere Bijbelse gedachte is namelijk dat onze bedeling helemaal geen godsdienst kent. Wij hebben geen godsdienst. Dat is ook waar, omdat godsdienst of religie in principe bestaat uit een verzameling van gewoonten, leefregels, tradities enzovoorts, handelingen en daarmee ook voorwerpen. Handelingen dan die uitgevoerd worden om God te dienen, om daarmee aangenaam te worden voor God of om daarmee de goden te manipuleren of ergens toe te bewegen of wat dan ook maar. Dat is godsdienst of religie. En de enige Bijbelse godsdienst die wij kennen is niet die van het christendom, maar die van het jodendom. Sterker nog, die van Mozes eigenlijk. En dat is nog niet helemaal hetzelfde als het jodendom. Zeker niet zelfs. Maar als over onze godsdienst gesproken wordt, dan wordt er of gezegd dat we dat niet hebben omdat we daarvan bevrijd geworden zijn, of er wordt gezegd dat we hebben een redelijke godsdienst. Zo wordt het dan vertaald in Romeinen 12, de eerste verse bijvoorbeeld. Maar dat redelijk wil zeggen het woord, de logos betreffende. Logische godsdienst zou je dus ook kunnen vertalen. Maar het betekent een godsdienst met betrekking tot het woord. Dat wil zeggen, dat is geen religie in de normale betekenis van de uitdrukking. Maar het is een godsdienst niet in verband met handelen, maar in verband met het woord. Men doet niet, maar men luistert. Of men doet niet, maar men spreekt. Dat kan natuurlijk ook. En over het luisteren en spreken van het woord van God, daarover gaat het eigenlijk. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. Heb ik u ooit al eens verteld van Pineas, of niet? Dat dacht ik wel, zal wel. Nee? Pineas? Nee? Dat zal toch, ik denk het wel, hè? Je hebt onder het oude verbond de hoge priester Aaron, die een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, oftewel Melchizedek. Geen probleem. He? Dan hebben ze 1-1. Hè? De hoge priester van het oude verbond tegenover de hoge priester van het nieuwe verbond. Dan heb je ook in het oude verbond Aaron en zijn zoon Eleazar. Ik moet het verteld hebben in verband met Eliezer of Eleazar. Hè? De knecht van Abraham. Denk ik. Waarbij Aaron staat voor de hoge priester van het oude verbond. Want het is hij zelf en hij is het dan ook een type van, omdat Eleazar ernaast staat. En Eleazar als tweede hoge priester is dan een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En de man, Eleazar, kennen we dan ook als Eliezer en vervolgens als Lazarus in het Nieuwe Testament uiteraard, hè? Maar de lijst kan nog langer worden. Dan wordt het Aaron, Eleazar en zijn kleinzoon, Pinehas. Dan is Aaron de hoge priester van het oude verbond. En daar is ook een type van. Eleazar is de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dan in verband met de meest voor de hand liggende toepassing. Namelijk de hoge priester van Israël en de volkeren straks in het geopenbaarde koninkrijk. En Pinehas, de derde dus uit de reeks, is ook een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dan niet in verband met de aardse toepassing, maar in verband met de hemelse toepassing, namelijk die op de gemeente. Die is nog minder bekend, maar zo is het dan. Hè? Dus als ze gedrie op een rijtje staan, is Aaron, de hoge priester van het oude verbond, Eleazar, die van het nieuwe verbond met betrekking tot de aardse aangelegenheden. En Pinehas, de derde, is dan een type van de hoge priester van het nieuwe verbond in verband met hemelse zaken. En het is zo aardig om dat uit te leggen, omdat Pinehas betekent de mond van de mond of het spreken, dat kan het ook zijn, P. De mond of het spreken van Nagash, de slang namelijk. Het spreken van de slang. De sprekende slang. En wie is de sprekende slang? Niet die uit de hof, uiteraard. Maar uiteraard die uit Johannes 3, vers 16 en 15 en 14. Kortom, de zoon des mensen verhoogd aan de rechterhand Gods. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, zegt Johannes 3. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Want als lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, enzovoorts, hè. En die enig geboren zoon van God wordt dus uitgebeeld door de verhoogde slang. En het is die zoon die spreekt. Nu, nog steeds. En wiens woord tot ons komt. En vandaar dan ook dat oren en oorsierselen in verband gebracht worden met onze bedeling. Waarin niks te zien valt, maar wel te horen. Nou, dan laten we het maar weer even bij. Dan hadden we nog vers 3, maar dat heb ik vorige keer ook al even genoemd. Daar staat dat Jacob zegt, laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, naar het huis Gods. En ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Zei Jacob. Die God die mij hoort ten dagen mijner benauwdheid. En de voor de hand liggende associatie is die met Jeremia 30 vers 7. Waar staat, o wee, want die dag is zo groot, dat zijns gelijken niet geweest is, en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Een tijd van benauwdheid voor Jacob. Wat die tijd van benauwdheid voor Jacob is, dat lijkt me duidelijk genoeg, dat is namelijk gewoon de grote verdrukking die over Israël zou komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus inderdaad, na de opname van de gemeente. Tijd van benauwdheid voor Jacob. En Jacob in Genesis 35, vers 4, vers 3, spreekt over die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Dat betekent dan dat Genesis 35, vers 3, profetisch gezien een verwijzing is naar de dagen van de grote verdrukking, waarvan dan gezegd wordt dat God met hem, met Jacob, zou zijn. Waarbij je moet bedenken dat Jacob hoe dan ook altijd een type blijft van een gelovige overblijfsel in welke dagen dan ook. En eventueel ook van het gelovige overblijfsel na de opname van de gemeente, dus weer gewoon van Israël. En het aardige is dat in Genesis 35 vers 3 gezegd wordt dat die God met Jacob is in de dagen van zijn benauwdheid. En in Jeremia 30 vers 7 lezen wij, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog, dat wil zeggen alsnog, zal hij daaruit verlost worden. Dat betekent ook dat de Heer met Jacob zou zijn. En dus met het gelovige overblijfsel van Israël. En in Jeremia 30 gaat het natuurlijk zeker, letterlijk, over de grote verdrukking. En daarover staat dan vervolgens in vers 8. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen de Heere, hun God, en hun koning David, die ik hun verwekken zal. En het zal duidelijk zijn dat die heren, die God en die koning David, dat het allemaal uitdrukkingen zijn ter verwijzing naar de Messias, de Heer Jezus Christus, die verwekt zal worden. En dan staat er vervolgens, gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere, ontzet u niet, Israël, leuk hè, hij heet eerst Jacob en dan heette hij Israël. En dat is leuk, omdat in ditzelfde gedeelte van Genesis 35, die naamsverandering van Jacob naar Israël, in vers 10 weer wordt aangehaald. Het was natuurlijk al eerder gebeurd, bij de Jabok in de tijd, maar in vers 10 van Genesis 35 staat het weer. Dus in ditzelfde verband. Je zou dus deze schriftgedeelte inderdaad steeds naast elkaar moeten leggen, precies zoals we nu doen. En dan staat er nog steeds in Jeremia 30 vers 10. Gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere. Ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre landen verlossen. En uw zaad uit hun land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Dat wil zeggen, dat er wel degelijk een oordeel komt over Israël of Jacob, of hoe het maar heten mag. Maar het Israël zal uit dat oordeel wel degelijk verlost worden. Dat staat dan, een eindje verder, uitdrukkelijk in Jeremia 31... Vers 1, terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn, en ze zullen mij tot volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat gaat over de gebeurtenissen met betrekking tot Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, eerst in de verdrukking, in de 70ste week, en dan de verlossing aan het einde daarvan, en wat er verder volgt, uiteraard. Dat is ook in overeenstemming met de rest van Jeremia 31 bijvoorbeeld, want het hoofdstuk is bekend, omdat daarin uitgebreid gesproken wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond, in elk geval over Israël, hoewel in Hebreeën 8, is het Hebreeën 8? Ja, hoewel in Hebreeën 8, ditzelfde schriftgedeelte ook van toepassing gebracht wordt op de roeping van de gemeente, die immers ook onder een nieuw verbond gebracht wordt. Maar dat even terzijde. In ieder geval hebben we aanwijzing genoeg in Genesis 35 dat het alles verwijst op profetische wijze naar aan de ene kant de opname van de gemeente, aan de andere kant wat er verder volgt, de 70ste week van Daniël, de verdrukking over Israël en de verlossing daaruit. En dat is wat gezegd wordt in vers 3. De God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En aardig is ook dat natuurlijk er ook verband bestaat tussen het ontstaan van de gemeente, zoals uitgebeeld in Bethel, de eerste keer dat Jacob er komt, en het ontstaan van een wedergeboren Israël straks in de toekomst, hetgeen uitgebeeld wordt in de tweede keer dat Jacob in Bethel komt. De overeenkomst is ook duidelijk, al moet ik erbij zeggen dat die tweede keer dat Jacob in Bethel komt, hier in Genesis 35, niet alleen maar slaat op een herstel van Israël, maar net zo goed op de voltooiing van, en dus de opname van de gemeente. Van opname lees je overigens niks, maar van voltooiing van die gemeente uiteraard wel. Het is een afsluiting van die periode, word ik uitdrukkelijk naar terugverwezen. Nou goed, dan gaan we maar even verder bij vers 5 van Genesis 35. Zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Op een of andere wijze verdwenen de zonen van Jacob hier uit de omgeving, bij Sichem vandaan namelijk, want daar kwamen ze vandaan, onderweg naar Bethel. En ze werden met rust gelaten. Ze werden niet bedreigd of zo. En dat heeft een dubbele toepassing. Aan de ene kant slaat het natuurlijk op de opname van de gemeente. Aan de andere kant slaat het ook op het herstel van Israël. De vlucht ook van het Joodse volk met name uit Jeruzalem naar Petra. Naar de woestijn namelijk. En dan heb je alweer een parallel. Want zoals Israël in de toekomst, zoals we weten uit de letterlijke profetieën min of meer, zoals Israël in de toekomst uit het land zal vluchten naar Petra in de woestijn om daar bewaard te worden, in overeenstemming trouwens ook met Jeremia 30 vers 2 wat we zojuist lazen. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Zo is ook de gemeente ontstaan doordat de gelovigen Israël verlieten, maar ik bedoel het niet nu met betrekking tot plaats, maar wel wat betreft positie in het algemeen, dat de gelovigen Israël verlieten en gingen tot Petra, waarop zij gebouwd werden tot gemeente. Want dat is toch de strekking van de woorden van de Heer aan Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daarbij verwijzen naar de uitspraak die Petrus zojuist gedaan had, namelijk gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan heb je hetzelfde verhaal, namelijk de gelovigen wenden zich tot deze uitspraak van Petrus, dat Jezus de beloofde Christus is, de Zoon van de levende God, en worden op grond daarvan gebouwd tot gemeente en tot woonsteden Gods in de geest, tot volk voor zijn naam en hoe het maar heten mag. Maar iets dergelijks gebeurt in de toekomst letterlijk met Israël, wanneer het naar Petra gaat, naar de steen, betekent het natuurlijk letterlijk, hè? Wanneer het naar Petra gaat, om daar buitenslands inderdaad tot volk gebouwd te worden. En als u het mij vraagt, dat Petra is natuurlijk net zo goed een verwijzing naar deze steen uit Bethel, die hier recht overeind stond. Dan weet ik wel dat aardeskundig Petra en Bethel twee verschillende zaken zijn, maar profetisch komt het aardig overeen, of typologisch. Ook een steen dus. Maar terwijl dat gebeurt, terwijl ze daarheen vluchten, worden ze vrijgelaten. Dat wil zeggen, ze worden niet lastig gevallen. Zo staat er over de opname van de gemeente. Dat ook niemand er wat aan zal doen en niemand er acht op zal geven. Dat is Jesaja, wat was het, 57? Weet ik veel. Weet niet meer, weet je niet meer, hè? Jesaja 57 vers 1 of zo. Even kijken wat het was. Ja, deze keer heb ik het in één keer goed. Jesaja 57 vers 1. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden, de gemeente dus, de rechtvaardige, oftewel de weldadige lieden, de gemeente. De weldadige lieden worden weggeraapt, het woord voor de opname van de gemeente, wegrapen namelijk. De rapture, zeggen de Engelsen, het woord is iets duidelijker. Het wegrapen. De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Voor het kwaad. Vanwege het naderende kwaad. Dat is hetzelfde als Openbaring 12, waar de mannelijke zoon die zojuist geboren is, wordt weggerukt, weggeraapt, weggerukt tot God en zijn troon. En wel voor het gevaar van de naderende draak. En die draak is dan het laatste wereldrijk, hè? Dus precies dezelfde gedachte. En over die weldadige, oftewel de gemeente, staat in Jesaja 57 vers 2, hij zal ingaan in de vrede, oftewel zij, want het is enkelvoud en meervoud beurtelings, dat kan dus inderdaad slechts op de gemeente van toepassing gebracht worden, of de gemeente is een geheel, dan is het enkelvoud, of de gelovigen individueel, dan is het meervoud, maar dan staat er, zij zullen rusten op hun slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, dat gaat over de gemeente nogmaals en dan over Israël, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, wat het ook wezen mag, denk ik er altijd bij, hè? Gij overspelig zaad, dat is de verklaring, hè? Namelijk gij die hoererij bedrijft. En dan wordt er weer verder gesproken over dat oordeel wat een ongelovig Israël zou ondergaan. Maar waar het maar om gaat is dat zowel de gemeente wordt weggerukt zonder dat iemand er wat aan doet, zonder verder enige bedreiging, maar hetzelfde geldt voor het gelovige overblijfsel van Israël, wat ook inderdaad zal kunnen vluchten. En dat te bedenken dat in dezelfde dagen waarin dat uiteindelijk gebeurt, aan het einde van de 70ste week van Daniël, inderdaad de hele omgeving van Israël valt in de hand van Gorbatsjov. Daar beginnen we weer aan in de hand van Rusland, dus, want daar komt het op neer. Ja, ik zit altijd een beetje te gniffelen als ik die radio hoor, al die nieuwsberichten en zo, die hoor ik onderweg altijd, hè. Zit ik altijd te gniffelen in de auto. Van ach, ach, ach. Ja, ze beginnen toch al een beetje te twijfelen aan meneer Gorbatsjov. Nou, het werd wel tijd, hè. Maar ja, als je de Bijbel niet kent, hè. Ik zeg altijd maar zo, dat wij weten uit de schrift dat, dat Rusland en bondgenoten, waaronder Duitsland, in ieder geval minstens het oostelijk deel van Duitsland, ik heb het niet over Oost-Duitsland, het oostelijk deel van Duitsland, dat Rusland en bondgenoten, minstens inclusief het oostelijk deel van Duitsland, ooit daar een invasie zal plegen daar in het Midden-Oosten. En wel vanuit, in ieder geval vanuit de Middellandse Zee. En een oorlog, dat is ook een bekende zaak, een oorlog wordt alleen ontketend vanuit één dictatuur, nooit vanuit één democratie. Dat is een heel simpele waarheid. En dat betekent dus dat wij niet verwachten dat het ooit echt een democratie wordt daar in Oost-Europa. Er blijft een dictator aan de macht. En mocht Gorbachev niet een dictator genoemd kunnen worden, wel nu, dan verdwijnt hij vanzelf een plaats te maken voor een die het wel is. Dat is heel eenvoudig. En wie het dan is, dat maakt ons verder helemaal niks uit. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Maar waar het maar om gaat, is dat inderdaad in die tweede helft van de 70ste week van Daniël, en zeker tegen het einde daarvan, een invasie gepleegd wordt, in ieder geval door de Russen, een invasie gepleegd wordt in Palestina en waarschijnlijk de landen daaromheen ook. In elk geval ook, voor zover ik weet althans, ook in Egypte, de hele omgeving daar, vanuit de Middellandse Zee. Dat is toch opmerkelijk dat het gelovig overblijfsel de gelegenheid krijgt om overigens verwoest Jeruzalem te verlaten door de gescheurde Olijfberg heen, door precies die streken die zijn hand zullen ontkomen. Namelijk, wat is het ook weer? Edom, Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons. En als je de kaart zou zien, dan zou je zien dat er precies die drie stukken land die dan genoemd worden, ik citeer ze uit Daniël 11, dat die precies die drie stukken land de liggen op de route van Jeruzalem naar Petra. Van Jeruzalem naar het oosten, over de Jordaan, bij Gilgal ongetwijfeld, en dan naar het zuiden, dus door het tegenwoordige Jordanië, daar komt het uiteindelijk op neer, naar Petra toe. En dat is inderdaad de route, maar dan noem ik hem achterstevoren, omdat hij zo staat, Edom, Moab en het begin van Ammon. Maar de route zelf wordt afgelegd naar andere volgorde. Het zuidelijk deel van Ammon, dan door Moab, dan door Edom. En zo komt men in de voormalige hoofdstad van Edom, Petra namelijk. Hè? Dat is de gedachte. En daar trekt men doorheen. Dat wil zeggen, die omliggende landen hebben het moeilijk genoeg. Daar is Israël en zelfs ook een gelovig overblijfsel uit Israël helemaal geen partij. Dat laat men passeren. De steden en landen daaromheen hebben het moeilijk genoeg met zichzelf. En dat staat hier ook. Meer staat er ook niet over. Meer hoeven wij niet te weten. Maar er staat gewoon, Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jagen. Dat was vers 5. En daarmee heb ik natuurlijk in het voorbijgaan toch verteld dat deze vlucht van gelovig overlijfsel uit Jeruzalem naar Petra via de typologie en dus analogie overeenkomt met de opname van de gemeente. Komt hetzelfde neer. Goed, dan gaan we weer verder. Dan staat er, vers 6, alsook om Jacob te lus, dat was die omweg, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. Dat lus, dat is de omweg, en de omweg, die kunnen we op twee verschillende manieren rekenen. Als we rekenen vanuit de gemeente, en bovendien in verband met de 70 weken van Daniël min of meer, dan rekenen we de omweg vanaf het einde van de 69e week tot aan de opname van de gemeente. En daartussenin ligt de roeping van de gemeente. En dat is, de opname van de gemeente valt dan weer aan het begin van de 70ste week van Daniël. De andere manier, en dat is minstens zo bijbels, is dat de omweg is vanaf de opstanding van Christus. Dat scheelt maar een week met het einde van de 69ste week trouwens van Daniël. Dat scheelt maar 7 dagen bedoel ik. Hè? Dus vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, namelijk de wedergeboorte van Israël. Want dat is de 2000 jaren die profetisch worden voorgesteld door de 2000 ellen uit Jozua 3 bijvoorbeeld. De omweg is dan de weg die gelegen is tussen de wedergeboorte van Christus en de wedergeboorte van Israël. Iets ruwer gezegd tussen het einde van de 69ste en het einde van de 70ste week van Daniël. En daar gaat het om. We hebben twee manieren dus om die omweg te rekenen. En het verschil is de periode van 7 jaar, zijnde de 70ste week van Daniel. Maar op de totale heilsgeschiedenis maakt het niks uit. Hier is het denkelijk wel zo dat meer de nadruk komt te liggen op het einde van de 70ste week in plaats van op het begin daarvan. Nou goed, alzo kwam Jacob te Luz, de omweg, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel, het huis Gods. Ja, de term het huis Gods is natuurlijk, zoals eerder gezegd, niet alleen van toepassing op de gemeente, maar net zo goed op Israël straks, als het tot geloof komt in de toekomst. Hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, waarom de naam El, het woord voor God, dus tweemaal staat, is me niet helemaal duidelijk. Ja, bij een twee kun je van alles bedenken, maar er staat niet twee, er staat El Bethel, dus vooruit. Het ligt natuurlijk voor de hand te zeggen dat het te maken heeft of aan de ene kant met de opname van de gemeente, waarbij de gemeente het eerst geboorterecht bevestigd krijgt, en vandaar misschien de herhaling van dat El, hè. En daarna kan hetzelfde gezegd worden in verband met Israël. Het kan slaan op de roeping, verzameling van Israël, die met betrekking tot de volkeren eerst geboorterecht krijgt. Dat zou ook kunnen, maar ik weet het verder niet. Maar in ieder geval El Bethel. Verder heet het steeds gewoon Bethel. De betekenis van de naam verandert er uiteraard niet mee. Hij noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. Wel, er zijn ook inderdaad twee gelegenheden waarbij God zich openbaarde op deze wijze. De een is bij de opstanding van Christus. Daar openbaarde zich God in de persoon van Christus. Christus die trouwens de openbaring der Godheid immers is. En aan de andere kant, en bijna letterlijk aan de andere kant, vinden we zo'n openbaring ook aan het einde van de 70ste week van Daniel, waar God zich openbaart in Christus op de Olijfberg. Precies hetzelfde. En op beide zal het van toepassing gebracht kunnen worden. Want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. God openbaart zich op het moment dat het gelovig overblijfsel van Israël inderdaad op de vlucht moet. En als Israël in de toekomst op de vlucht gaat, dan is dat eveneens voor broeders aangezicht. Misschien daar worden dan kennelijk niet de Russen mee aangeduid, maar wel de Edomieten en het algemeen de Arabische volkeren, dat in elk geval. Nou, dan moet je eens kijken. Daar staat er, en Deborah, de voedster van Rebecca, stierf, en ze werd begraven onderaan Bethel. En niet alleen zij stierf, maar vanaf vers 16 wordt er gesproken over de dood van Rachel. Ik ben geneigd om de dood van deze Deborah in verband te brengen met de gemeente, het einde van de gemeente. En de dood van Rachel in vers 16 en wat er verder volgt, in verband te brengen met de dood van het natuurlijke Israël. Het einde van een ongelovig Israël eigenlijk. Althans, moet het nog beter zeggen, het einde van een Israël levend onder het judaïsme dan wel levend onder de wet. Maar goed, eerst vers 8 dan. Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik. Dat wil zeggen, er werden niet alleen vreemde goden en oorsierselen begraven onder de eik, bij Sichem, maar ook Deborah werd begraven onder de eik, bij Bethel. En in de praktijk liggen er wel kilometers tussen. Maar zowel Sichem als Bethel zijn in elk geval een beeld van de roeping van de gemeente. Dus typologisch maakt het eigenlijk niks uit. Maar als u het mij vraagt, heeft dat de dood van Deborah dus te maken met het einde van de aardse positie van de gemeente. De gemeente is er dan niet meer. Deborah is dood. En de gemeente is van de aarde weg, ook dood dus, voor wat de aarde betreft, en van de aardse kant uit gezien. Aardigheid is bovendien, dat is een hele mooie, en de bevestigde gedachte van die oorsierselen van vers 4, dat Deborah is de vrouwelijke vorm van Dabar, en Dabar is een bij. Een bij, jawel. En Deborah is dus een ime, een vrouwelijke bij. Een werkbij. Of vraagt u het mij? Dat zou een koningin kunnen zijn, ja. Daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat is dat het vrouwelijke is altijd, staat altijd voor het zienlijke. Het uiterlijke. Maar dabar is niet alleen een bij, een dar dus eigenlijk hè, in het Nederlands. Hè? Want er is wel meer verband tussen Hebreeuws en Nederlands. Maar daarover hebben we het een andere keer. Hè? Dabar dus is niet alleen een bij, maar is ook het woord. Logos, de Griekse term, is de Griekse term voor het woord. En het Hebreeuwse equivalent daarvan is dabar, het woord dus. Deborah stelt dus op een of andere wijze het woord voor, maar dan in een veruiterlijkte, vrouwelijke, veruiterlijkte gedaante. En wat dat is duidelijk genoeg. Het is de uitbeelding van allen die het woord Gods hebben gehoord. En daarover spraken die Oorsiërs ook. Het is dus een beeld van de gemeente. Het had natuurlijk ook een beeld van een gelovige Israël kunnen zijn. Dat weet ik wel. Maar als ik nou hier moet kiezen in deze geschiedenis, en er ziet het naar uit, omdat we twee vrouwen hebben hier. Als ik moet kiezen, dan zeg ik, nou, dat is een beeld van de gemeente. Want de gemeente is meer dan Israël tot stand gekomen door het woord. Uitsluitend en alleen door het woord en dus uit het geloof. Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onder aan Bethel, daar hoorden ze thuis, ook een beeld van de gemeente, onder die eik, welks naam hij noemde Alon, maar goed, dus de eik Alon, dat staat voor eik of eiken, je ziet meteen het verband met het woord voor God, Elohim, de Eloha, Alon. Bachut, en Bachut staat voor geweeklaag, als dat tenminste nog Nederlands is. Dus een zogenaamde treureik, eigenlijk, hè? De eik welks naam hij noemde een treureik, eik des geklaags, een eik van rouw. Onbegrijpelijke reden. Het zal ongetwijfeld ook vooruitwijzen naar de rouw die genoemd wordt in verband met Israël als het tot geloof komt in de toekomst. Allemaal rond of in de 70ste week van Daniël, waarbij gezegd wordt dat de stammen Israëls rouw zullen bedrijven. Maar goed, daar staat er vervolgens, God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. Dat wil zeggen, de Heer verscheen hem eerst even om te zeggen, hij verscheen hem eerst in Sichem dus nog, om te zeggen dat hij naar Bethel moest gaan. Dat heeft hij inmiddels gedaan, met alle gevolgen van dien. En hier in vers 9 verschijnt de Heer wederom, en nu in Bethel. Natuurlijk, er staat wederom niet in de zin van hij was net verschenen in Sichem en nu weer in Bethel. Maar er staat wederom omdat de Heer in de tijd aan hem verschenen was in Bethel toen hij naar Omlaban ging. En dat is 20 jaar of meer daarna. Maar het neemt niet weg dat de Heer dus twee keer aan hem verschijnt nu. Inderdaad, nadat hij in Bethel terechtgekomen is. En het lijkt me duidelijk in verband te staan met het einde van de 70ste week waar de Heer weer verschijnt. Ook in de toekomst namelijk verschijnt de Heer tweemaal achter elkaar. Eenmaal aan de gemeente bij de opname van de gemeente 7 jaar later aan Israël. Bij de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. En wellicht zelfs, maar daar kom ik later nog wel eens op, al in de 70ste week van Daniël. Terwijl de argumentatie daarvoor wat zwakker is. Maar het einde van de 70ste week zeker. Ik denk dat deze uitdrukking hier in vers 9 daarop duiden. Namelijk dat de Heer weer verschijnt, nu aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan heb je de drie verschijningen. Dus 1 aan het begin van de, 1 in Bethel aan het begin van die 20 jaar. 1 in Sichem aan het eind van de 20 jaar. En 1 in Bethel aan het eind van de 20 jaar. Want die eerste is een beeld van de Heer in zijn verschijning bij zijn opstanding, aan het einde van zijn eerste komst. De verschijning 20 jaar later in Sichem hangt samen met de opname van de gemeente. En zijn verschijning daarna in Bethel hangt samen met de wedergeboorte van Israël. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En lees maar wat er verder staat, past precies namelijk. Er staat, en God zeide tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Heel uitdrukkelijk naamsverandering, staat er eigenlijk twee keer, hè? Let maar op, er staat twee keer de naam Jacob in dit vers en twee keer de naam Israël. Zodat er nu twee keer. Heel uitdrukkelijk. En dat terwijl die naamsverandering natuurlijk ook al eerder had plaatsgevonden. Maar naamsverandering is altijd een beeld van wedergeboorte. De verandering van naam wil zeggen dat niet dat iemand met een andere uitdrukking geroepen, opgeroepen zou moeten worden. Maar het betekent vooral dat hij van identiteit verandert. Hij krijgt een andere identiteit. Hij is iemand anders, krijgt een andere reputatie enzovoorts. En daar gaat het hier om. Het is namelijk een beeld van de wedergeboorte van Israël. Jacob wat Israël wordt. Ik heb al eens vaker voorgesteld om de Joodse staat voortaan niet meer Israël te noemen, maar Jacob ligt veel meer voor de hand. Hè? Dat moet nog Israël worden. Hè? Ja, ik krijg alle christenen tegen. Zo zal het wel wezen, maar zo is het eigenlijk wel. Hè? In het algemeen, het gaat niet altijd op, maar in het algemeen is het wel zo dat gewoonlijk de naam Jacob de aanduiding is voor het natuurlijke volk. Je mag niet zeggen ongelovige volk, want dat klopt nooit. Maar het natuurlijke volk, dat wel. Maar het wordt niet veranderd, het wordt Israël. Dat betekent dat het zal strijden met God en zelfs samen met God. En dat Israël zich vorstelijks zal gaan gedragen. Dat klopt ook precies, want profetisch zijn deze woorden van toepassing op het moment waarop aan Israël het koninkrijk van David, van de Messias dus, geopenbaard wordt. 70 weken zijn voorbij. Ja, de 70ste is voorbij, de 70 zijn voorbij. En dus wordt aan Israël het koninkrijk teruggegeven. En dus is het voortaan vorst met God. En daarop is ook de rest van dit gedeelte van toepassing, namelijk vers 11. Voort zeide God tot hem, ik ben God, de Almachtige. Ook een verwijzing naar de betekenis van de eik trouwens, de Almachtige, weet u wel, heb ik al gezegd. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. Dat is eigenlijk ook wat aan Abraham gezegd werd toen zijn naam veranderd werd. Toen werd hij vader van vele volken genoemd, Abraham, hè. Maar hier wordt het aan Jacob herhaald. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dat is precies het verhaal. Want na het einde van de 70ste week van Daniel begint dan Israël het koninkrijk. Heel klein, bij het overblijfsel. Hè? In Petra, nog even buiten Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Maar van daaruit zal inderdaad dat Messiaanse rijk over de gehele aarde gevestigd worden. En dat heet dan het in Daniel het koninkrijk van de steen. Weet u wel, de steen die zonder handen was losgehouden en afgehouden en was gevallen op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar en die uiteindelijk de hele aarde vulde. Het stenen koninkrijk, dat is die steen dus die Goliath in zijn hoofd kreeg. Maar goed, ja, hij haalt zich rare dingen in zijn hoofd, maar goed. En over die steen gaat het hier ook verder. Lees maar verder, het klopt allemaal perfect, het zijn allemaal verwijzingen naar andere profetieën. Want er staat, en dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. Leuk hè, dat die belofte gezegd wordt. En in gedachten hebben wij het gelovige overblijfsel van Israël, dat zich op dat moment niet bevindt in dit land, maar buiten het land. Namelijk in Edom, oftewel in Petra. En aan hem wordt gezegd, aan u zal ik dit land geven. Dat klopt precies. Want men zal er eerst naartoe moeten om het te krijgen. Dus, dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. En aan uw zaad na u, of namelijk aan uw zaad na u, zal ik dit land geven. Nou, daar praten we nu over, hè? De vervulling van deze dingen. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Zo is het ook en zo zal het ook in de toekomst gaan, al is dat iets minder bekend. Maar ook op grond van andere schriftplaatsen, heb ik de stellige indruk dat de Heer zich weliswaar openbaart aan dat gelovige overblijfsel van Israël, zich bekend maakt, maar daarna, voor de rest van die 33 jaar zal ik maar zeggen, verdwijnt hij gewoon weer. Ja, en die 33 jaren waarin men de Heer wel kent en tot geloof gekomen is, maar waarin de Heer zich niet aan hen zichtbaar openbaart, in het algemeen niet tenminste, die periode, die komt typologisch overeen met de hele periode van de gemeente. En daar gaat het om, het is eigenlijk andersom. De periode van de gemeente wordt gebaseerd op die schriftplaatsen die juist hierover spreken. Over deze tijd. De tijd waarin het koninkrijk gevestigd is in Jeruzalem, maar waarbij Jeruzalem nog bedreigd wordt door heidense volkeren. En waarbij de Heer niet zichtbaar aanwezig is. Ik moet daarbij altijd denken aan die tegenwoordig nogal eens geciteerde psalm, psalm 121... Nee, 122. Psalm 122. Een lied van Hamaalot. Van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, maar daarmee de stammen van Israël uiteraard, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Dat zijn tronen dus, of gewoon de troon, maar ook meervoud kan het zijn. Maar er staat niet, daar zit de Heren. De troon staat er wel, maar de Heer zit er niet op. Althans, niet zichtbaar. De troon is er wel, koninkrijk is er ook, maar de Heer is er nog zelf nog niet. En daarom staat er, bid om de vrede van Jeruzalem. Ik heb altijd de neiging om te lezen, bid om de vrede van dit Jeruzalem, of dat Jeruzalem. Dat wat hier genoemd wordt namelijk, dat is een Jeruzalem na de 70ste week van Daniël, maar voor het begin van de 1000 jaren. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaart in uw paleizen. Al die woorden hebben alleen zin als de vrede die daar is, ongetwijfeld, toch bedreigd wordt. En die wordt ook bedreigd tot aan het eind van de 33 jaren aan toe, waarin de legers van Babel, inderdaad van Irak, van Babel optrekken tegen Jeruzalem. Hetgeen dan leidt tot de slag bij Armageddon, de beroemde Armageddon. Alles volgens Openbaring. Maar goed, er is dus inderdaad zo'n periode waarin de Heer weliswaar zich al geopenbaard heeft aan Israël, in ieder geval op de Olijfberg en waarschijnlijk, oh nee, zeker ook in Petra, maar waarin hij zich toch in het algemeen weer verbergt. Dat komt ook overeen met de gelijkenis van de talenten in Matteüs 24 en 25. 25 is het dan, inmiddels. Matteüs 25, een gelijkenis die uitdrukkelijk spreekt over die situatie en over die tijd. Na de 70ste week van Daniël, want dan blijkt dat alles wat erbij staat. En daar staat ook dat de Heer, die koning, zijn dienstknechten tot zich roept en hen zijn goederen overgeeft. En dan staat er, en hij verrijsde terstond. Hij verdween. Hij gaf hen talenten enzovoorts. En hij zegt, doet handeling totdat ik kom, om woorden van gelijke strekking. En daarna verdween hij. En pas later kwam hij terug om hen ter verantwoording te roepen. En daartussen liggen die 33 jaar en daar is ook die gelijkenis op van toepassing. Nou goed, in elk geval is het zo dat er uitdrukkelijk staat, toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Let op dat op waar hij gesproken had. Het gaat om het woord, de voltooiing van het woord Gods. Hij stelde een opgericht teken, dan zeggen wij, dat was het toch al? Ja goed, misschien zette hij hem nog even steviger neer of zo, of keek hij of hij nog goed stond. Of misschien was hij weer omgevallen, weet je veel. En misschien was het helemaal wel een andere steen, dat doet er ook niet toe. Typologisch blijft het dezelfde. En het verschijnsel dat de dingen herhaald worden, hebben we hier in Genesis al vaker gezien. Weet u wel, Abraham die putten graaft en, ja, en Isaac graaft ze overnieuw, precies hetzelfde. Herhaling dus steeds. En dat komt vanwege de dubbele toepassing van de profetieën. Maar goed, Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats. Een stenen opgericht teken, staat er dan nog eens een keer bij. Leuk is dat die term opgericht teken overeenkomt met de betekenis van de naam Sion. Sion betekent namelijk een opgericht teken. En het is dus ongetwijfeld ook de verwijzing naar Sion en daarmee naar de Heilige Berg. En dat is per slotverrekening ook een wat groot uitgevallen steen. Een berg, hè? Maar een stenen opgericht teken en stortte daarop dankoffer en goot olie daarover, zodat we daar de bevestiging vinden van de zalving van de Messias en daarmee ook de uitbreiding van zijn koninkrijk, wat is één en hetzelfde. Het uitbreiden van de olie over de steen of over degene die gezalfd werd is nog steeds in de Bijbel de uitbeelding ook van de uitbreiding van het koninkrijk. Dus hij stortte daar het dankoffer en goot olie erover. En Jacob noemde de naam die plaats al waar God met hem gesproken had. Bethel. En dat weten we langzamerhand wel. Maar al deze dingen spreken dus uitdrukkelijk over, aan de ene kant, de opname van de gemeente, de voltooiing daarvan. Aan de andere kant spreekt het over hoe Israël tot geloof komt. En hoe aan Israël het koninkrijk wordt opgericht en door Israël het koninkrijk wordt uitgebreid over de overige volkeren. En daarover hebben we het weer na de pauze. En zo komen wij bij vers 16 van Genesis 35. En zij reisden van Bethel, dus nou gaat de geschiedenis verder. En er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en ze had het hart in haar baren. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en legde hem in doeken en in de kribben. Maar dat staat er niet bij. Maar het was wel daar, hè? Heb je dat zo snel? Want ik moet die broeder moet op tijd weer thuis wezen. Heb je dat zo snel? Namelijk wat hier gebeurt, is de geboorte van een zoon in een kleine streek lands om tot Efrat te komen. Dat zijn de velden van Efrata, uiteraard. En dus de velden bij Bethlehem. Het land rondom Bethlehem. En dus is het inderdaad theoretisch, hè, in ieder geval typologisch, dezelfde plaats als waar later de Heer Jezus geboren werd. Daar komt het op neer. En daar baarde Rachel een zoon. Rachel staat nog steeds voor het ooi, het schaap dus. Want dat betekent de naam immers. En als ze dan een kind baart, wordt het uiteraard gelegd in de kribbe. Nou ja, die geschiedenissen die hangen natuurlijk bijzonder tegen elkaar aan. Rachel was een herderin bovendien, daar staat van haar, hè? Zij was een herderin, werd bij gelegenheid gezegd. En dit is dus de plek waar later de herders in de velden van Efrata enzovoort. Dat sluit allemaal bij elkaar aan, het heeft precies dezelfde betekenis. Rachel is namelijk een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, bewaard door de verdrukking enzovoorts. En wat er geboren wordt is uiteraard een beeld van wat daarna komt. Een bekeerd, een wedergeboren Israël. Dat ging moeilijk, ze had het hart in haar baren. En dat is uiteraard een beeld van de grote verdrukking. De dag der benauwdheid. De term benauwdheid wordt ook dikwijls gebruikt in verband met de bevalling. Nou ja, al in Genesis 3 natuurlijk eigenlijk, hè. Maar er staat in het geschieden, als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet. Wel, dat waren de eerste woorden die in de velden van Efrata gezegd werden tot de engelen. Of niet tot de engelen, tot de herders. Hè. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap dat er een zoon geboren is. En daar staat, hier staat, vrees niet, want deze zoon zult u ook hebben. En het geschieden als haar ziel uitging. En in dit geval wordt er even bij verklaard wat het is, voor zover we geen Nederlands begrijpen, want zij stierf. Hè? Als haar ziel, haar leven, hè? Ziel is leven in principe, als haar ziel uitging, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. En Ben-Oni wordt vertaald met de zoon mijner smarten. Dat is de verklaring dan van de naam ook. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Dat is nog steeds een omstreden naam. Omdat hij letterlijk betekent zoon van mijn rechterhand. Jamin is de rechterhand. En dat is, houdt verband met de Heer Jezus, van wie Benjamin in ieder geval ook een type is. Ja, de laatste zoon, de definitieve zoon, de laatste. Completering van het geheel, van het twaalftal in dit geval. En rechterhand drukt uit gemeenschap. Dat staat al in Galaten 2, in ieder geval letterlijk. Als Paulus en Petrus elkaar de rechterhand der gemeenschap reiken of zelfs schudden. En dat is nog steeds de betekenis van het handen schudden, dat is een uitdrukking van gemeenschap. Bij voorkeur schudt men er ook nog aan. Omdat door het schudden inderdaad bij wijze van spreken het leven wordt overgedragen. Beweging is immers ook leven. En men leeft dan samen, is een schud samen, dat is eigenlijk de gedachte. Rechterhand der gemeenschap, het komt ook overeen met wat de Heer heeft gezegd tot mijn heren. Nou, die zei namelijk, zit aan mijn rechterhand, totdat ik u veilig gesteld zal hebben tot voetbank uw voeten. Uit Psalm 110, en dat zitten aan de rechterhand wil ook zeggen, niet dat er twee zitten, maar dat het één is. Ja. We zijn eigenlijk dezelfde, drukt gewoon gemeenschap uit. En vader noemt hier Benjamin zo, als de zoon van zijn rechterhand. En daarmee drukt hij zijn grote verbondenheid met deze Benjamin uit. Dat blijkt ook later uit de volgende hoofdstukken in de geschiedenis van Jozef, waar Benjamin wel een heel bijzondere rol speelt. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Benjamin het beeld is van het uiteindelijke bekeerde, wedergeboren Israël. Dat heet ook gelovig overblijfsel van Israël, net als Rachel natuurlijk. Maar gelovig overblijfsel in die zin van dat het inderdaad tot wedergeboren, tot nieuw leven gekomen is. Benjamin staat dan ook voor het allereerste begin van de Joodse staat. Gelovige staat Israël straks na de 70ste week van Daniel. Er is dan ook een beeld bijvoorbeeld van degene die in Petra verzameld worden enzovoorts. Dat is Benjamin, zo van mijn rechterhand. Er is nog een andere vertaling van de naam Benjamin in omloop. Die wordt veel meer toegepast, eigenaardig genoeg, hoewel die veel verder gezocht is. Er wordt de naam Benjamin wordt ook wel eens vertaald alsof er zou staan Benjamin met een meem, een M, dus aan het eind. En Jamim is het meervoud van Jom, namelijk dag. En dan betekent het zoon der dagen of zoon van mijn dagen. Maar zo wordt het dan niet verklaard. Het wordt dan vertaald met de zoon van mijn laatste dagen. Ik vind het altijd een aardige grap eigenlijk. Omdat men dan dat Jamim vertaalt op kabbalistische wijze. Niet op taalkundige wijze, gewoon maar op kabbalistische wijze. Dat wil zeggen, men zegt een 40, een M aan het eind, staat altijd voor de zienlijke dingen. Dus het meervoud wordt ook gewoon gevormd door een J en een meem aan het eind, een mannelijk meervoud, een M dus, een 40 aan het eind. En dat drukt uit de grote veelheid van de tegenwoordige zienlijke wereld. Daar is niet echt een eind aan. Dat gaat alsmaar door. En dus dagen, de veelheid enzovoort, dus geen eind aan die veelheid. Maar als het woord nou eindigt met een noen, een en hier dus, aan het eind, dan is het een 50. Maar een 50 staat feitelijk voor een nieuwe schepping. En dus voor de voltooiing van iets. En op grond daarvan, op grond van die noen aan het eind, die dan geacht wordt te staan in de plaats van een meem, op grond daarvan vertaalt men Jamin dus niet met dagen, maar met laatste dagen. De voltooiing der dagen. En die vertaling is natuurlijk ver gezocht, maar ik kom overeen met de gedachte dat deze zoon inderdaad de laatste zoon is. De laatste dagen, maar het wordt dan de laatste zoon. Hè? Zoon van mijn laatste dagen wordt dan opgevat als mijn laatste zoon. De definitieve. Wel, dat was hij ook en dat is denk ik toch ook wel de betekenis van deze naam. De zoon van mijn rechterhand, dat is een normale betekenis. Of via de Kabbala en de getallensymboliek wordt het dan inderdaad zoon van mijn laatste dagen. En die vertaling wordt natuurlijk bevestigd, zoals ik al zei, door de geschiedenis zelf. De laatste definitieve zoon. Uiteindelijk een beeld van het laatste overblijfsel van Israël dat het koninkrijk zal binnengaan. Daarom in ander verband dikwijls, heel dikwijls, ook toegepast op de gemeente. Omdat de gemeente ook overblijfsel van Israël is, wat het koninkrijk is binnengegaan. Zij het dan een verborgen koninkrijk. En voor de goede orde, als Benjamin en Juda en Benjamin samen genoemd worden, staat Juda gewoon voor het Joodse volk in het algemeen. En Benjamin is dan een beeld van degene daaruit, de minderheid daaruit, die het koninkrijk binnengaat. Maar, en dat kan dan ook de gemeente zijn, maar als daarnaast ook Efraïm en Dan genoemd worden, dan krijgen we hetzelfde verhaal nog een keer. Er staat Efraïm voor Israël met de nadruk op de 10 stammen. En dan is Dan de aanduiding van het overblijfsel uit de 10 stammen dat het koninkrijk binnengaat. En dan is dat de gemeente. Hebben ze dus alle 4 naast elkaar, namelijk Efraïm en Dan en Juda en Benjamin, dan is Efraïm en Dan een beeld van de 10 stammen waaruit de gemeente gevormd wordt, Dan. En dan zijn Juda en Benjamin een beeld van het Joodse volk waaruit in de toekomst de bekeerde Israël ontstaat, waarop, dat op aarde het koninkrijk binnengaat, dat is dan Benjamin. En daarover heb ik al eens een hele week gesproken, dus daar gaan we nou maar niet meer verder op in. Dan staat er: alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. Dat lijkt me duidelijk. Rachel wordt er begraven en Benjamin verschijnt daar. Het is het eind van het oude natuurlijke volk. Overigens wel gelovig, want daar is Rachel dan toch de uitbeelding van. Maar Benjamin is dan een beeld van het wedergeboren Israël, geplaatst dus in het koninkrijk. Daar komt het op neer. En dat wordt meteen weer bevestigd, want er staat in vers 20, en Jacob richt een gedenkteken op boven haar graf. Nou, wedergeboorte dus. Een gedenkteken boven haar graf veronderstelt dat degene die in het graf ligt weer opgestaan is. En zo is het natuurlijk ook. Rachel leeft voort in Benjamin. Wedergeboorte dus. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Of het er nog is, weet ik niet, maar men zal ongetwijfeld enige stenen aanwijzen voor dat doel. Ja. Dus je moet toch op een of andere wijze in de kast komen tegenwoordig, hè? Goed. En let op dat er in vers 19 nog bij staat: aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. Er staat even dezelfde naam. Wel, Bethlehem is Bethlehem, oftewel het huis, de plaats van het brood, waaruit het brood des levens voortgebracht werd. Dat is uiteraard Christus. En aan de andere kant heet het Efrat en dat komt overeen met Efraïm. Efrat namelijk wil zeggen dat het een vruchtbare plaats is. En het wordt in verband gebracht met de naam Efraïm. En Efraïm staat zelfs voor een dubbele vrucht en dus voor zelfs voor eerst geboorterecht. Maar de vruchtbare plaats brengt inderdaad vrucht voort en die vrucht is dan Benjamin. Dezelfde plaats wordt later vindt de vereniging van Boas en Rut plaats. En dezelfde plaats wordt later de Heer Jezus geboren. Enzovoorts. En de verwijzing in Micha naar Bethlehem als de plaats waar de Messias zal worden geboren is natuurlijk tegelijkertijd een terugverwijzing naar deze geschiedenis uit Genesis 35. Waarbij Benjamin een type is van de Heer Jezus uiteindelijk ook. Want hij is ook overblijfsel uit Israël die het koninkrijk binnengaat, zelfs als eerste. Dus de hoogste toepassing van hetzelfde principe. Nou, het gedenkteken, dat principe kennen we langzamerhand wel. Allemaal uitbeelding steeds van opstanding, wedergeboorte. Dan staat er in vers 21. Toen verrijsde Israël. Leuk hè, hij heet ineens Israël. Nog steeds hè. Maar het gaat hier om de wedergeboorte van Israël. En dus toen verrijsde Israël. En hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. Migdal is een toren. Kan die van Babel zijn. Later komt er de toren van Bethel, opgerichte stenen in de droom van Jacob. Voor in de plaats Migdal is de toren en Eder is ordening. De toren van de ordening. Ordening heeft te maken met in volgorde zetten, maar ook met uitverkiezen. Hè? Dus ook ordenen. Denk maar aan tevoren verordineren. De dingen bepalen. Dingen tevoren bepalen. En Migdal is de toren. En de toren wordt geacht in de hemel te reiken. Het gaat dus inderdaad om de verbinding tussen aarde en hemel. Maar het was hier in deze omgeving, Bethel dus, steeds al het geval. De toren der ordening. Dat wil gewoon zeggen dat hier inderdaad dat wat verordend was bereikt wordt. Namelijk de verkiezing van Israël en al wat ermee samenhangt. En de toren duidt dan op de verbinding met de hemel en het koninkrijk wat uit de hemel naar de aarde nederdaalt. Op gene zijde ervan wil ook inderdaad zeggen dat men er voorbij is. Het is bereikt. Gene zijde van Migdal Eder. Waar het ook liggen mag, want dat weet ik niet. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. Hij zal er wel niet alleen gelegen hebben, nemen wij aan. Hè? Nee, maar dat is net een manier om het te zeggen. Het lag bij Bilha, zijn vaders bijweef, en Israël hoorde het. Dat wil zeggen, Jacob hoorde ervan. Maar kijk eens hoe leuk het er staat, hè? Dat als Israël in het land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijweef, en Israël hoorde het, en de zonen van Jacob, toen was het ineens weer Jacob, en de zonen van Jacob waren 12. Ik vind het ook aardig dat deze beide zinnen in hetzelfde vers zijn terechtgekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het vers had moeten verdelen, de versindeling had moeten maken, zou ik het zo niet gedaan hebben. Hè? Dan zou ik geëindigd zijn bij het eind van vers 22, en dan zou ik begonnen zijn met een nieuw vers, zelfs een nieuw pericoop. De zonen van Jacob waren 12, de zonen van Lea waren, enzovoorts. Want er komt de onderverdeling uit welke vrouwen dan al die zonen waren. Toch is dit verband gebleven van vers 22, waarbij eerst staat dat Ruben lag bij Bilha zijn vaders bijweef, en waarbij meteen staat, en de zonen van Jacob waren 12. Hoe dat zo gebeurd is, weet ik niet, maar wel weet ik dat de Joodse verklaring in verband met deze gebeurtenis is dat Ruben van mening was dat Jacob niet 12 zonen had moeten hebben, of zou moeten hebben, maar 13. En hoe men bij die verklaring komt, dat is niet zo gek natuurlijk, want je vraagt je meteen af. En, werd er ook een zoon uitgeboren? Maar hij had er al 12. Een van de bedoelingen van Ruben zou dus inderdaad, als het nette bedoelingen, nou nette, maar als het een beetje redelijke, laat ik het zo zeggen dan, een beetje redelijke bedoelingen waren, dan zou hij als bedoeling hebben, gehad kunnen hebben dat hij er nog graag een klein broertje had bij willen hebben. Hè? Nou ja, en 13e zoon. En dat is niet zo'n vreemde gedachte, omdat als wij later gaan tellen, dan komen wij weliswaar nooit verder dan 12 zonen van Jacob, maar we komen wel aan 13 stammen van Israël. Dat is altijd het probleem. Er zijn 13 stammen van Israël. Alleen waar ze ook opgesomd worden, ik heb dat eerder gezegd natuurlijk, waar ze ook opgesomd worden, vinden we er maar 12. Er wordt er altijd één weggelaten. Om wat voor reden dan ook. Bij de verdeling van het land bijvoorbeeld wordt Levi weggelaten. Wordt het land verdeeld onder 12 stammen, want Levi krijgt geen apart grondgebied. En in de opzomming van de 144.000 uit Openbaring 7 wordt dan weggelaten. En in weer andere opzommingen wordt weer een ander weggelaten. En dat komt omdat Jozef, een van de 12 zonen, omdat Jozef, de naam van Jozef in elk geval, plaats maakt voor 2 van zijn zonen, Efraïm en Manasse, die beide doorgingen als zonen en dus stammen van Israël, zonen van Jacob. En Jozef was een van de 12, maar als die 4 Efraïm en Manasse dus voor 2 telt, krijg je dus 13 stammen, zo zit het nog eenmaal. En waarom dat is? Wel, waarschijnlijk omdat er toch 13 moesten zijn. Die Joodse gedachte is dus inderdaad niet zo vreemd. Er zouden er 13 moeten zijn, maar ze waren er niet. En wat ligt er meer voor de hand dan dat Ruben, de eerstgeborene, naar de oude mens althans, naar de natuurlijke mens gerekend, dat Ruben, de eerstgeborene van Jacob, persoonlijk zorg dacht te moeten dragen voor de komst van nog 1/13. Het eigenaardige is ook dat hier, en daarmee voorlopig ook, Jacob helemaal geen maatregelen neemt, niks doet. Hij laat zelfs niet weten dat hij ervan weet. Maar er staat wel, hij hoorde het. Hij moet het op een of andere wijze geweten hebben. Maar hoe staat er ook niet bij? Het bleef allemaal een beetje geheim. Later wordt het wel genoemd, want als Jacob zijn zonen zal zegenen, dan geeft hij Ruben niet het eerstgeboorterecht. En er wordt erbij verteld, omdat dat is, dat hij zijn vaders bed beklommen had. Daar bleek dus dat Jacob ervan wist. Hè? Maar er blijft alles bij, er wordt verder helemaal niks meer over gezegd. Maar ook dan heeft het dus te maken, op dat moment, als Jacob dat tot Ruben zegt, ook dan heeft het te maken met de zegeningen die aan de zonen van Jacob gegeven worden. En dus heeft het te maken met de stammen van Israël. Toch, op een of andere wijze. En bij die gelegenheid wordt het eerstgeboorterecht, bij diezelfde gelegenheid wordt het eerstgeboorterecht bevestigd aan Jozef, die vervolgens voor 2 telt via Efraïm en Manasse. En daar heb je dus ook het verband tussen deze daad van Ruben en de kwestie van het aantal zonen van Jacob. Daar ligt het verband ook. Dus die verklaring, die ligt toch wel een beetje voor de hand. Of er is er helemaal geen een natuurlijk. Maar dit lijkt me toch zo gek niet. De zonen van Jacob waren 12, ze worden weer eens opgesomd. Overigens verder zonder commentaar. Ook zonder commentaar van mijn kant overigens. Want die opsomming hebben we al eens een keer mee bezig gehouden. Maar het blijven de 12. Niettemin is het zo dat er 13 stammen zouden moeten zijn. Ik weet niet wat ik er in het verleden al van gezegd heb. Maar het eigenaardige is dat zelfs onder de Joden die uitdrukking de 13e stam bekend is. Zij kennen namelijk een 13e stam. En je kunt het nou, nadat we die geschiedenis van Genesis 34 besproken hebben, ligt het al helemaal voor de hand. De 13e stam zou, als je het helemaal zo letterlijk mogelijk zou nemen, zou moeten zijn die van Dina. 12 zonen, 1 dochter. Dan heb je er ook 13. De 13e zou die van Dina moeten zijn. Maar het verhaal is dat de uitdrukking de 13e stam binnen Joodse kringen bekend is als de aanduiding voor Joodse christenen. Dat wil zeggen, die Joden die zijn overgegaan tot het christendom. Die dus van nature nog Joden zijn, maar die geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is. En eigenlijk is het zo dat daarmee de uitdrukking niet alleen aan hen gegeven wordt, maar aan de hele gemeente. Het blijft natuurlijk zo dat geen enkele Jood ooit zijn afstamming kan bewijzen. En die afstamming speelt dan ook helemaal geen rol. Waar het maar om gaat is dat die term 13e stam dan dus gegeven wordt aan diegenen die geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is van de Joden, van de Oud-Testamentische schriften, zeg maar. Zodat je dan toch 13 stammen hebt, namelijk de 12 stammen van Israël, verdeeld in het 10 en het 2 stammenrijk, en het 13e stam is dan gewoon de gemeente. En daar komt het ook neer, want we hebben al gezien dat deze Dina, die op andere manier de 13e was, inderdaad de gemeente is. Bovendien, dan gaan we weer verder. In Openbaring 12 hadden we een opsomming van de 144.000, 12 maal 12.000, uit welke stam. Daar wordt de stam van Dan niet genoemd, dus daar is Dan de 13e stam. Maar of het nou Dina is of Dan, ja, dat maakt uiteraard geen verschil. Wat de naam betreft in elk geval niet. En dat Dan een type is van de gemeente, dat hebben we ook al uitgelegd. En op een andere manier is het zo dat in hetzelfde, Openbaring 7, in hetzelfde Openbaring 7, de naam van Efraïm eruit verdwenen is, zodat dat de naam is die uit het verhaal mist. Op een andere manier gebeurt het dan. Maar niettemin kan het dan ook gezien worden als een aanduiding van de gemeente, omdat de gemeente eerst geboorterecht heeft ontvangen. Dat wat immers aan Efraïm is meegegeven. Hoe dan ook, steeds als je er een mist, is het de aanduiding van de gemeente. Op dezelfde wijze zou je ook de stam van Levi kunnen missen. Nou mis je die niet, maar ik zei al, in de verdeling van het land wordt het land verdeeld over 12 stammen. Want de 13e, die krijgt geen land, dat is Levi. Die staat voor priesterschap. Maar het zal ook duidelijk zijn dat het daarmee een beschrijving is inderdaad van de gemeente. Het beloofde land, het aardse koninkrijk zal ik maar zeggen, wordt gegeven aan de 12 stammen van Israël. En die 13e stam, die is hier beneden niet, die is daarboven. Dus het is inderdaad de gemeente. Klopt precies. Dat hoe dat ook draait en om welke naam het ook gaat die eruit ontbreekt, altijd is het een aanduiding van de gemeente. Dat er bovendien 13 zouden moeten zijn, is ook niet zo vreemd. Het hangt samen met de hele betekenis van de 13. De 13 veronderstelt namelijk dat, er zijn twee verklaringen voor, maar ze zijn eigenlijk gelijk. De 13e veronderstelt dat eenheid tot stand komt, omdat het begrip eenheid in het Hebreeuws nou eenmaal een getalswaarde heeft van 13, egat, hè? Een 1 en 8 en een 4. Dus het is staat voor eenheid. Hetzelfde geldt voor het begrip liefde, heeft ook diezelfde getalswaarde en brengt ook eenheid. Dus 13 staat voor eenheid, maar het aardige is dat eenheid hier beneden op aarde sowieso niet bestaat. Daar is immers alles 2. Zodat als er eenheid komt, moet dat zo zonder meer aangeduid worden als een soort van omwenteling, een revolutie. Een soort catastrofale, dat wil niet zeggen dat het negatief is, maar een soort catastrofale verandering. Die door een wereld die twee is, uiteraard als calamiteit wordt ervaren. En daar komt ongetwijfeld vandaan dat 13 gezien wordt als het ongeluksgetal. 13 brengt ongeluk. Maar het brengt geen ongeluk. 13 staat niet voor ongeluk, maar staat voor dat eenheid tot stand komt. Dat de dingen voltooid worden. Dat er een eind komt aan een weg van ontwikkeling die de wereld hier beneden kent. In die ontwikkeling, in die veelheid, drukt zich nog uit in de 12. Maar als de 13e verschijnt, worden de dingen met elkaar verbonden en is het eind bereikt. Als het eind bereikt is, kun je zeggen, dat is ongeluk. Ja, dat kan. Sommige mensen komen aan hun eind door een ongeluk. Dat is duidelijk, hè. En dat lijkt mij een voldoende verklaring tot zover. Maar we vinden die 13e steeds opnieuw terug in de Bijbel. We vinden 12 discipelen plus de Heer Jezus zelf. Of we vinden 12 discipelen die apostelen worden, maar er moet er nog een bij komen. En dat is of Matthias, die helemaal een type is van de gemeente, omdat hij de plaats van Judas zou innemen. Wordt er één vervangen, weet je, één gaat eruit, de andere erin. Dan hou je er steeds 12, maar er zijn er 13. Met die Matthias mee, hè? Dat heb je hem ook. Of je hebt 12 apostelen en dan heb je de 13e, dat is Paulus. Die claimt apostel te zijn, uitgebreid, hoofdstukken lang zelfs. Maar die aan de andere kant ook claimt niet te behoren tot de 12. Dus is hij de 13e. Nou, enzovoorts, hè? 13 dus brengt inderdaad eenheid, maar ligt op een ander niveau dan de 12 die eraan vooraf gingen. En dat zei ik al, het is 12 zonen en de dochter, dat is in ieder geval een ander niveau. Of zijn de 12 hier beneden en de 13e is dan boven. Maar dat is dan de gemeente. Goed. Maar Ruben bracht het niet voor elkaar. Het is trouwens leuk dat hier Benjamin geboren wordt en dat meteen Ruben ten tonele gevoerd wordt. Niet alleen omdat Benjamin de jongste is en Ruben de oudste. Maar Benjamin wordt geboren en Ruben betekent zie en zoon. Dus dat zou hij gezegd kunnen hebben toen Benjamin geboren werd, bedoel ik maar. Zie en zoon, hoezo een zoon? Nou, er is dus inderdaad van alles aan de hand. Maar in ieder geval deze Ruben, ik houd het dus even bij de Joodse verklaring dan, dat lijkt me de enige zinvolle. Ik weet ook geen andere. Dat is dan dat Ruben zou zorgen voor de 13e zoon, maar het is kennelijk niet gebeurd. En dus, en de zonen van Jacob waren 12, staat in hetzelfde vers er nog bij. En ik lees dan, ben geneigd te lezen, en de zonen van Jacob bleven 12. Want kijk, als het toch staat, hij lag bij Bilha zijn vaders bijwijf, dan vraag je toch af, en, hoe ging het verder, werd er een geboren of niet? En het antwoord is, en de zonen van Jacob waren 12. En voor de goede orde worden ze dan nog eens opgesomd. Nu alle 12. De vorige keer dat er een opsomming was, waren het er 11, hè? Omdat Benjamin er niet was. Dus dit is de eerste keer dat alle zonen van Jacob genoemd konden worden. En dat gebeurt dus ook. Waarbij ik er dan maar even op wijs dat Bilha, wie bed Ruben beklom, dat Bilha de moeder was van Dan, jawel, Dan, dus toch. Er had dus nog een Dan geboren kunnen worden. Ook de verwijzing dus naar de gemeente. Dan en Naftali. Nou, meer is daar feitelijk niet van te vermelden. De rest van het hoofdstuk namelijk staat, Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre te Kiriat Arba, het welk is Hebron. Dan heb je nog even een paar namen, die we allemaal al kennen trouwens. Het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd in Isaac. Hebron is de plaats waar, waar David, de koning van Israël, eerst koning zou zijn, alvorens koning te worden in Jeruzalem. Het is het verhaal van David, die koning was 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. 7 jaar in Hebron in verband met de 2 stammen, Juda namelijk. En dan nog 33 jaar in verband met de 12 stammen. Alle 12 stammen. En die situatie komt overeen, zoals bekend, met de 6e bedeling. De 7 jaren van Hebron komen dan overeen met de zeven jaren van de twee stammen in de 70ste week van Daniël en de 33 jaar in verband met alle stammen van Israël in de 33 jaren die daarop volgen. Maar hier staat dat Jacob kwam daar bij Isaac en Isaac was 100 jaren en 80 jaren en hij stierf. Zodat dit tevens het eind is van Hebron, zou je moeten zeggen. Maar daar hebben we het de hele avond al over. Dat hele hoofdstuk heeft te maken met de 70ste week van Daniël. Op bedekte wijze dus ook het begin van die 70ste week van Daniël, nou het opname van de gemeente. Maar daarna de bekering en wedergeboorte van Israël. Het geboren worden van de laatste zoon. Het overblijfsel dat het koninkrijk zal binnengaan in de persoon van Benjamin. Aan de andere kant de verwijzing naar dat er toch een 13e stam is, hoewel er maar 12 beneden zijn. Maar die 13e is boven. En vervolgens niet alleen de dood van Deborah in verband met de gemeente of Rachel in verband met het natuurlijke Israël, maar ook de dood van Isaac. En Isaac staat voor de beloften in het algemeen. En als Isaac sterft, wel, het kan moeilijk betekenen dat de beloften dan afgesneden worden. Het kan dus alleen nog maar betekenen dat dan de beloften vervuld zijn. Dus Isaac gaf de geest en stierf. Dat is overigens niet twee dingen, maar één ding hoor. Hij gaf de geest, namelijk hij stierf. En werd verzameld tot zijn volken. Kan ook moeilijk wat anders betekenen dan dat hij Abraham beneden ergens heeft ontmoet. Oud en zat van dagen. Ouden en zatten van dagen. Kent u die ook? Oude van dagen. Zatten van dagen heten ze hier ook. Dat is wel leuk. Ik ken trouwens ouden van dagen die zat zijn. Maar niet van dagen. Weer wat anders. Maar goed. Hij stierf. Einde van de belofte. Dat wil zeggen, de beloften zijn nu vervuld. Het is ook leuk, want het verhaal gaat vervolgens verder. De geschiedenis hier in Genesis gaat vervolgens verder met Jozef. De eerstgeborene, de erfgenaam, de man die het koninkrijk zou binnengaan enzovoort. Ze zijn de beloften vervuld, dat klopt precies. Maar goed, Isaac gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken. Oud en zat vandaag en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Let op de volgorde, Esau en Jacob, want wat de begrafenis betreft gaat het gewoon om de geschiedenis als zodanig. Esau de oudste en wordt dus eerste genoemd en Jacob de jongere en onder zijn natuurlijke naam. En ik heb al gezegd, Esau is degene die hier de draad ook weer opneemt, die trouwens ook deze geschiedenissen kennelijk vermeld heeft, geschreven heeft, en die ook deze geschiedenis verder voltooit. In het volgende hoofdstuk, waarvan ik nog steeds niet weet wat ik er nou eens over zal vertellen, maar dat merkt u dan wel de volgende keer. En de vorige keer zei ik, doet u er maar niet meer een nieuw bandje in. Want wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen lezen over die oude zaken die een profetische toepassing hadden op de dagen die zo dicht ons genaderd zijn. Wij danken u bovendien dat wij in deze dagen mogen leven. En mogen meemaken het begin ook van de vervulling van al deze beloften die u zo lang geleden, duizenden jaren geleden reeds gedaan hebt. Maar boven alles danken we u Vader dat we daardoor u mogen leren kennen. En met elkaar ook mogen spreken over u die ons niet alleen geschapen hebt, maar die bovendien ons gemaakt hebt tot eerstelingen van de nieuwe schepping. We danken u dat ook wij, die van nature wellicht geen deel uitmaakten van Israël, dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, en dat wij medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn geworden. We danken u Vader dat we gebouwd mogen worden op hetzelfde fundament. En inderdaad deel mogen hebben aan die beloften die tot de vaderen gedaan zijn. We danken u dat we daarom mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Omdat deze beloften slechts door genade gegeven werden aan degene die gelooft. We danken u daarom dat het geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Zodat wij in onze dagen reeds mogen deel hebben aan dat verborgen koninkrijk en mogen leven in gemeenschap met onze heiland die we kennen als hoge priester en uiteindelijk ook als de koning naar de ordening van Melchizedek. Die ons genade en barmhartigheid bewijst de bekwame tijd en die onze hulp geworden is. Wij danken u daarom voor deze avond, Vader. En we willen u vragen, wees u ons nabij ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren in gemeenschap met uzelf en ons oog op u gericht houden, tot heerlijkheid en eer van uw naam. Amen.